Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
AI verandert alles. Dat is de belofte tenminste en volgens sommigen ook de realiteit. Maar tegelijk zien we organisaties aarzelend in beweging komen. Medewerkers die zoeken hoe ze AI eigenlijk moeten gebruiken en initiatieven die blijven hangen in experimenten. Dus, wat moet er nu gebeuren om hier verandering in te brengen? En wat betekent deze AI-transitie nou voor werkorganisaties en vooral voor mensen? Nou, dat zijn nogal wat vragen, maar gelukkig hebben we een gast die eigenlijk op alle vragen wel weer een andere vraag heeft. De gast is namelijk Ben van den Burg. Hij is expert in digitale innovatie al heel lang. Spreker, presentator van De Technoloog, die je vast wel eens luistert op BNR. En natuurlijk, laten we dat vooral niet vergeten, oud topschaatser. Fijn dat je luistert. Laat lang leven leren.
Lang leven leren, de podcast.
Ben, fijn dat je er bent.
Ja.
Voordat wij beginnen.
Wij zijn familie. Ja. Ja, ik moet even vertellen. Hoeveel, even in de half 19e eeuw, hoeveel grond bezat de familie van Derburg? Want dat zijn we.
Halverwege de 19e eeuw?
Zuid-Holland, ja.
Dat is dan leuk. Dan heb jij een weetje meegenomen.
Ja,
en ben ik dan mooi niet voorbereid.
Het is ongeveer, ja, dat zal niet kloppen, maar dat doet niet toe. De familie van den Burg bezat half 19e eeuw 20% van de grond in Zuid-Holland. Dus het waren hele grote herenboeren. Het waren
20%.
hele rijke mensen. Ze hadden zoveel geld dat het nu, weet je, zouden nu miljardair zijn geweest. En er waren drie broers die dachten van, nou, dan mag geen ene nakomeling van den Burg mag ooit meer arm worden. Toen begonnen ze een stichting. En wij zijn beide lid natuurlijk van die stichting, want alleen maar mannen mogen bij die stichting. En als je dan arm werd of geld nodig had, dan kon je lenen van die stichting. Ja.
Het zedelijk lichaam het van zedelijk de familie lichaam. Van Derburg.
Als ze dat gewoon op de beurs hadden gezet, dan zou het nu dus meer dan een miljard zijn geweest. Nee, onze voorvaderen mochten lenen van die stichting. En die hebben dat dus nooit terugbetaald. Die hebben die nooit rente betaald. Dus die stichting is uitgekleed. Er zit nog 458.000 euro in. Meer niet. Ja?
Ongelooflijk, en, hè?
Ongelooflijk. Dus onze voorvaderen hebben gewoon, ja, en ons tweeën
aan de bedelstaf.
Aan de bedelstaf gebracht.
Ja. Ja, wij moesten gewoon werken volgens
mij. Zo'n goed verhaal vind ik dat. Dus dat jij uit zo'n familie komt. En er is. En hebben wij. We hebben iedere 10 jaar hebben we een feest met dat zedelijk lichaam. Want er zit ook 458.000 euro in. En dan heb je een hele grote stamboom. En dan zie ik altijd te kijken. Zie ik welke voorvader. Welke
was het?
Welke was het die al dat geld heeft geleend en nooit terugbetaald? Dankjewel. Ja. Heerlijke familie, die van Derburg.
Ja.
Nou, dan moeten de mensen het nu met z'n tweeën mee doen.
Daarom. Ja, dus kijk, dus stel je voor dat ze dat geld wel goed hadden geïnvesteerd, hadden wij hier niet gezeten.
Jawel.
Of juist wel.
Ja, hadden wij foundation models gemaakt, hadden we hier een AI factory neergezet. Ja. Want we hadden een investering gehad. En hadden wij verteld hoe de familie van den Burg niet gewoon de 20% van de grond van Zuid-Holland had. Nee, 20% van de energie van heel Nederland hadden verbruikt.
Ja. Dus het is maar goed dat het niet gebeurd is.
Ja, precies. Ja, eigenlijk.
Alright, nou, dit belooft veel goed.
Rustig.
Ja, ik ben benieuwd of die energie ook een beetje in die familie zit. Hè?
Daar moeten we
het is wel zo, we moeten wel zo zijn. Hè? Het is niet zo dat we rechtstreeks neven zijn. Er zit ongeveer,
ja,
ik geloof dat wij
tussen.
200 jaar geleden waren wij broers of zo. Zoiets.
Ja,
zo,
ja precies. Ja. Dus volgens mij jouw tak. Die
ja,
alles
het is mijn schuld. Hey, normaal gesproken beginnen we deze podcast altijd met dezelfde vraag aan al onze gasten. Want de podcast heet Lang Leven Leren. Ja, jij leert ook wel eens wat, denk ik. De ultieme vraag die wij iedereen eigenlijk stellen is: wat is jouw ultieme leerervaring geweest? Wanneer was het moment in jouw leven, je bent al niet zo heel oud, dat je echt een sprong maakt, dat er een wereld voor je openging?
Oh, nou, mijn ultieme leer. Nee, dat was HTS. Eerste klas. Komt er een. Ik ga altijd mensen ga voorin zitten. Ook bij als je een congres hebt, ga voorin zitten. Dat is leuker. Weet je, waarom achterin? Oh, flauw. Dus ik ging altijd voorin zitten. Komt er een 28-jarige PhD wiskundestudent binnen. Met een vies t-shirt. Hij stonk. En die pakte dan mijn boek en zegt: oké, wat moesten we doen voor vandaag? En dan zei ik, nou, we moeten die hadden we op moeten lossen. Hij zegt, oké. En dan schreef hij in die 50 minuten schreef hij het bord helemaal vol. En dan zei iemand, zonder zijn publiek aan te kijken. En dan zei iemand, ja, maar we snappen niet. Oh, Je kan het ook zo oplossen. En dan maakte hij een andere. En wij waren na 50 minuten op alle verschillende manieren hoe hij één wiskundige opgave op verschillende manieren benaderde. Keek ons niet aan. Dan had ik van. Wij waren vol bewondering, open mond van de kennis. En toen dacht ik van ja, dat moet je zijn. Je moet stinken, een vies t-shirt hebben en heel veel kennis hebben. Ja, dan heb je het echt gemaakt. Ja, dat vergeet ik nooit meer.
Nou, daarom zijn we ook ver uit elkaar gaan zitten.
Ja, precies, ja.
Ja, en vormt je dat dan ook in de zin van jouw eigen honger naar kennis?
Kijk, dat komt omdat ik ben van nature nogal extravert. En uitbundig. Maar ik hou niet van poppenkast. Ik hou niet van franje. Ik hou niet van marketing. Ik hou niet van kleurtjes. Ik hou heel erg van basis. Kijk, waarom heb ik geschaatst? Is gewoon een tijd. Gewoon heel puur. Dus ik hou van hele pure dingen. En zo'n jonge man met die wiskunde, dat is heel puur. En als het puur is, echt naar de kern van wat het probleem is. Ik vraag ook altijd, onwijs, als je leert of als je iets anders doet, is er van, wat is de kern van wat je doet? Weet je wat? Als je alles afpelt, waar gaat het nu echt om?
Ja.
Nou, dat vind ik een onwijze belangrijke vraag.
Beantwoord mezelf. Dat is ook een moeilijke vraag.
Ja. Kijk, de kern van wie ik ben, wat ik wil. Ik vind het fijn, dat voel ik goed, als ik mensen inspireer. En inspireer op technologisch gebied, omdat ik dat mooi vind. Ik kan ook uitleggen waarom ik technologie leuk vind. Maar als ik dat doe, dat is de kern van wie ik ben. En
Maar inspireren is iemand ertoe. Hè, volgens mij betekent iets letterlijk iets van leven blazen in. Dus wat er dan gebeurt bij de ander is dat die soort van tot leven komt en die gaat dan iets doen. Zou je zeggen.
Dan is dat eigenlijk niet. Want eigenlijk wat ze ermee doen, dat maakt me eigenlijk niet zo uit. Want ik wil mensen. Nee, want ik wil mensen namelijk in vrijheid laten.
Oké.
Dus ik wil ook nooit iets opleggen. Weet je, als jij niet je leven lang wil leren, joh, je bent mijn beste vriend. En als je het wel wil, je bent mijn beste vriend. Dus ik heb meer van dat je het. Kijk, weet je waarom? Dat is heel belangrijk dit. In onze samenleving op dit moment hebben we veel te veel dat we luisteren naar het publiek. Dus wat wil jij horen? Wat is fijn? En dat kan, want met AI kan je 1-op-1. Je kan precies de content maken. Je bent verliefd op je chatbotje. Jij krijgt precies terug wat je wil hebben. Je Instagram timeline. Alles is feedback, reviews. Is heel belangrijk. En we hebben op dit moment. En dat is daar gaan we naartoe. We hebben veel te weinig kunstenaars die gewoon iets maken. En daar hoort 1 persoon bij of 10 miljoen of 100 miljoen. Als ik iets maak of iets doe, vind ik het de voorbereiding het leukste. Het doen denk ik ook het zo wel. Maar het resultaat maakt me niet uit. Want ik wil iets maken als een kunstenaar. En als daar alleen maar mijn moeder, die al lang dood is, als alleen mijn moeder dat mooi vindt, dan moet ik een hobby erbij nemen. Want dan heb ik geen geld. En als 10 mensen het mooi vinden, dan kan ik er net van leven. Als 100 mensen het mooi vinden, kan ik iets betere boterham betalen. En ja. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Want je doet wat je zelf mooi vindt. En mensen luisteren veel te veel naar feedback op dit moment. En veel te veel wat men wil horen. En weet je waarom dat slecht is? Omdat namelijk dan krijg je een gemiddelde. Dan krijg je een ChatGPT antwoord. En je moet. En dat is vervelend. Want het juist is het leven mooi als je die extreem af en toe aantikt. Even een grensje over. Net de grens aantikt. In de kunst.
Aan de andere kant zie je ook dat er juist heel veel extreem en juist de wereld ingeslingerd worden, omdat dat de algoritmes weer zo fijn vinden. Ja, als jij een genuanceerde mening hebt en je zet een filmpje op YouTube of je zet iets genuanceerds op LinkedIn, dan pakt dat algoritme het niet lekker op, want het is niet heftig genoeg.
Nee, maar dat zijn altijd negatieve dingen. Die en dan denk ik van.
Word je toch ook moe van?
Ja, heel moe van, flauw. Denk ik, haha, we hebben weer een deepfake gemaakt van onzin. Dat is niet wat ik bedoel. Want dat filmpje heeft dus als doel om zo groot mogelijk bereik te krijgen.
Ja, ja.
En je moet intrinsiek niet het doel hebben om zo groot mogelijk bereik te hebben. Je moet als intrinsiek het doel hebben om wie jij bent, wat jij belangrijk vindt, waar jij je goed bij voelt, waar jij. Dat je denkt van, oh, oké, mooi.
Hypermenselijk eigenlijk, hè? Het is weer helemaal terug naar.
Heel erg menselijk.
En dus gaan we het over AI hebben.
Heerlijk.
Ik heb een stelling voor je. Dat is altijd leuk, want dan staat het op scherp en dan kan jij kiezen. En dat vind je volgens mij niet zo ingewikkeld.
Nee.
En de eerste stelling die ik heb is, AI verandert niet alles, want organisaties veranderen namelijk veel te langzaam.
Ja, die klopt wel.
Ja?
Ja.
En waarom?
Kijk, Nou, alles is nu gewoon. Nee, kijk, wat je gewoon heel erg ziet, dat de adoptie, de veranderingsbereidheid van mensen, werkprocessen, nieuwe ritmes opdoen. Ja, daar doen mensen onwijs lang over. Dus ik zie niet dat weet je ziet de afgelopen jaren, dat verandert niet zomaar. Kijk, makkelijk een vraagje stellen aan ChatGPT, ja, eenvoudig. Maar ga jij maar je werkproces helemaal aanpassen? Dat vinden onwijs veel mensen moeilijk. Maar dat heeft tijd nodig en uiteindelijk gebeurt het ook wel. Want ik geloof wel dat uiteindelijk dat echt veranderd wordt. Ik moet de hele tijd denken, de laatste tijd, aan de opkomst van de spreadsheet. Weet je, dat mensen alles gewoon, weet je, op papier alles moesten doen. Kwam de spreadsheet en heel veel mensen die alles invulden op papier, die raakten ook hun baan kwijt. Die moesten wat anders gaan doen, want de spreadsheet maakte dat eenvoudiger. Nou, dat is eigenlijk. En voordat dat geïmplementeerd was in een bedrijf, dat iedereen met spreadsheets werkte, dat duurde best wel lang. Maar uiteindelijk wel gebeurd. Dus het heeft iets meer tijd nodig.
Het heeft tijd nodig, ja. En dat is wel interessant. Hè? Want aan de ene kant is er natuurlijk een enorme AI-hype gaande. Hè? Ja. Ik merk het zelf bij ons op de zender. Gaat er alleen maar over. Elk gesprek gaat toch weer die kant op. Maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je het over hebt. Het komt altijd wel weer langs. Want iedereen is er, nou, in ieder geval in woord mee bezig. Aan de andere kant zijn er ook alweer heel veel onderzoeken gedaan die zeggen, ja, maar eigenlijk wordt het nog niet zo heel veel toegepast. De effecten zijn nog niet zo heel groot. Heel veel mislukt ook gewoon.
Ja.
Dus hoe zie jij die kloof tussen die twee?
Ja, dat hangt heel erg vanaf welke industrie, weet je, wat voor type organisatie. Ik kan nu even de extreme kant vertellen. Ik spreek bedrijven. Nee, ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Ik sprak voor mijn technoloog, mijn podcast, sprak ik Judith van Stegen, gepromoveerd in Large Language Models. En die haar bedrijfje adviseert nu AI-bedrijven. Dus startende Gen AI-bedrijven nog specifieker maken. En die adviseert zij in hoe je LLM's traint, gebruikt. Want ja, dat zijn startende bedrijven. En die jongens en meisjes die daar werken, hebben geen promotie gedaan in de LLM. Dus zij kan dan adviseren. Dus ik vroeg aan haar van, wat voor type bedrijven, wat voor organisaties zijn dat nu? Ze zegt, Ben, het is ongelooflijk. De startende AI-bedrijven, extreem is dit, hè? Zegt de office-medewerker, HR, legal, finance. Iedereen werkt met Cloud Code. Iedereen. Dus niet alleen de developers. Nee, iedereen. Dus ja, ja. Als de office-medewerker een knop ziet en die is blauw, en die vindt dat irritant, dan programmeren ze met Cloud Code. Dan zullen ze hem groen maken. En dan zegt ze, dan kom ik op maandagochtend, en dan heb ik wel 40 à 50 requests staan, of ik accepteer of die office medewerker het rood, groen en blauw mag maken.
Ja.
Dus, maar kan je nagaan dat de hele organisatiestructuur gestructureerd is rondom het zelf programmeren van iedereen in je eigen werkproces. Dit is extreem. Dat kan alleen maar bij een nieuw type bedrijf.
Nou, het grappige is, ik had Job van der Voort, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, van Remote. Hij is een van de. Hij staat op de nummer 1 quote 100 self-made young millionaires of zo. Zo'n soort lijstje.
Ja.
Hele aardige vent. Bedrijf is een paar miljard waard. Hij is heel veel geld waard. En hij vertelde precies hetzelfde verhaal. Hij zei, wat er bij ons is gebeurd met AI is dat onze programmeurs, die zijn 10 keer zo snel gegaan.
Ja.
En mensen die niet programmeren, zijn ook gaan programmeren.
Ja.
En iedereen houdt zich inderdaad met dat product bezig.
Ja, en dan moet je nu even denken. Dus nu denk je van even grotere organisaties, waar mensen allemaal werken, ABN, noem even banken.
Ja.
Hoe dan? Hoe ga je dat doen? Dus dat soort type bedrijven, of ze beter zijn, sneller gaan, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Of ze meer waarde creëren dan de legacy bedrijven,
dan de
is de vraag.
Bedrijven, ja.
Maar toch, weet je, dit zijn de nieuwe type bedrijven. Ik wil even wat je bij AI, daar moet ik ineens aan denken toen jij zei met die van de Voort. Moest ik ineens aan denken, kijk, heel vaak, daar wil ik echt op terugkomen, denken mensen van, met AI heb je efficiëntieslagen. We winnen iets. Ik kom daar zo op terug. De tweede is natuurlijk iets nieuws maken. Dat je iets nieuws creëert. Iets wat er nog helemaal niet bestaat. Maar het derde is natuurlijk dat de hele, en dat komen we met organisaties omgooien, dat de hele structuur wordt omgegooid. Dus door internet hadden we ineens Uber-chauffeurs. Weet je, mobiel kwam ineens Uber, want we konden. Nou, dus Met internet, dat we digitaal werden we efficiënter, dachten we. Weet je, toen kwamen er nieuwe producten, kon je ineens dingen bestellen. En dan had je ineens de hele wereld veranderd. En dit gaat met AI ook gebeuren. Ik wil die drie elementen, als ik mag, even terughalen.
Ja, eerst efficiëntie.
Ja, efficiëntie. Dat is een hele interessante. Want ik haal altijd heel graag, haal ik een plaatje erbij van de arbeidsproductiviteit 1950 tot nu. En wat je ziet, vooral in de service-industrie, neemt de arbeidsproductiviteit helemaal niet toe vanaf 1950. En dat is raar. Want we hebben e-mail gekregen. Als je had gevraagd in 1995 e-mail. Ja, nou, dan gaat de arbeidsproductiviteit even omhoog. Weet je wel? Ik noemde spreadsheets. Weet je, spreadsheets. Ik noemde mensen ontslagen, want het gaat sneller. Arbeidsproductiviteit niet omhoog. Hoe kan dat nou?
Al dat geld wat er in IT is gestopt.
Nee, dus in services. Ja. Maar, en dat komt omdat de mens dat helemaal niet kan. Weet je, het is een hele grote onderzoek, onder andere van Hofstede, die culturen in kaart bracht. Die onderzoeken bij IBM, al in de jaren 70, 80 hoor. Van hoeveel lang kunnen mensen zich concentreren, hoge opgeleide mensen. Die zijn maar per dag, en jij zegt ik langer, joh, prima, dan ben jij 3 uur. 2 uur en 20 minuten. En voor de rest is het koffie drinken, ouwe hoeren en dan nog een beetje praten. Joh, oké, jij kan 4 uur. Jij kan dat niet. Daar is een mens niet voor gemaakt, achter een computer, 8 uur lang productief. Dat kunnen we niet. Dus zeg je van AI gaat helpen productiviteit. Heb ik altijd een hele mooie. Ik vroeg aan een vraag altijd, maak je wel eens documenten? En ja, ik maak wel eens beleidsdocumenten of strategiedocumenten. Toen vroeg ik aan, normaal doe je daar een uur over, even afgerond. Of je maakt een stukje software, normaal een uur. En dan vroeg ik aan een vriend van mij, en hoe lang doe je er nu over? En ik zeg, en wat dus nu een half uur. Toen vroeg ik aan die vriend, wat gaan mensen met dat anderhalf uur doen?
Koffie drinken.
Hij zei, ja, Ben, mensen werken thuis. Die gaan gras maaien. Dus aan de andere kant met die.
Dus we moeten eigenlijk onderzoek doen naar hoe de tuinen eruit zien. En hoe vaak honden worden uitgelaten.
Ja, precies. Daarom, ja, dan kunnen we zien
wat de impact is van AI.
Aan de andere kant spreek ik natuurlijk, wel het net over die nieuwe moderne bedrijven. Dan spreek je met een AI-bedrijf. En dan zegt de CTO, yo Ben, ik programmeer niks meer. Ik ben alleen maar de regisseur. Ik zeg, maar wat gebeurt er met dat half uur? Weet je, grasmaaien. Hij zegt, ik werk, ja, start-up, hè. Ik werk nog steeds 70, 80 uur. Dat verandert niet, want ja, ik moet die start-up moet ik groot maken. Ik zeg, maar wat gebeurt er dan met je code, met de code die jullie produceren? Hij zegt, de kwaliteit wordt beter. Want hij zegt, ik laat het, heet het controleren. Dus hij code iets. Ik controleer het. Dus ik snap code. Dus ik snap wat hij fout doet. Dus de kwaliteit van mijn code wordt beter dan ik geen AI gebruik. Hij zegt dat is 1. En 2, veel meer code. Dus wij gaan 3 keer zo snel dan als wij geen AI code zouden hebben. Nou, dus jouw vraag begon van waar zie jij dat in bedrijven? Ik noemde nu hele extreme specifieke bedrijven die hebben dat. Maar zie je nu even naar de hele andere kant. Werk je bij de Belastingdienst? Ja, succes.
Ja. Je mag misschien met een beetje mazzel Copilot gebruiken. Een hele uitgeklede afgeschreven.
En terecht en logisch en normaal. Hè? Weet je, want ik sprak vorige week. Waarom kom ik op de Belastingdienst? Ik sprak vorige week een information officer die de informatie bij de Belastingdienst moest ordenen. Met allemaal databases die er zijn. Moest data. Jongen, ik was onder de indruk. Zo gepassioneerd en zo. Hij ging maar door over hoe hij informatie ordende. Dus dan zie je, daar zitten hele capabele, gave mensen die privé alles doen. Op het werk kan het niet, mag het niet, is nog veilig, is niet veilig genoeg. Want ja, we hebben Amerika afschermen, kan het wel of niet. Nou, dat is de andere kant.
Ja, en zeg je dan eigenlijk, het is voor de beginnende ondernemer, de kleine ondernemer, de mensen die de ruimte en de vrijheid hebben om keuzes te maken. Wat gaan we wel en niet gebruiken? Is dat nu de plek waar het gebeurt? En bij de grote organisaties nog niet echt?
Klopt. Je ziet bij die start-ups en die scale-ups. Wat ik dan zie, daar gebeurt het echt. Wat natuurlijk een nadeel is. En vervelend en eigenlijk erg ook. Het zijn natuurlijk continu applicaties op. Het is de hele tijd, weet je, wij hebben in Europa geen foundation models. Het is altijd getraind. Jij gebruikt Claude, weet je, jij gebruikt Gemini, jij gebruikt OpenAI, jij gebruikt ChatGPT. Of ja, Mistral in Europa, Lachette, Abraham is minder. Weet je, dus het is altijd ergens op. En dat is voor de lange termijn, Want dat hoor jij ook, hè? Dan heb jij een hele mooie legal app gemaakt die specifiek voor de Nederlands recht, niet Harvey voor Amerika, maar voor Nederlands recht. En dan hoor je natuurlijk, ja, je doet één update van Anthropic als ze het zien zitten en jouw model is weg. Dus ja, weet je wel, en ik geloof wel in...
Ja, daar ben je eigenlijk te afhankelijk voor.
Ja, als... Ja, net zoals een influencer te afhankelijk is van Instagram of YouTube,
ja,
zijn al die heel veel AI-bedrijven te afhankelijk van die foundation models, van die grote modellen. Want als die grote modellen iets veranderen, als Google iets verandert in het algoritme, word je ineens niet gevonden. Als ze met een nieuw model komen, ja, dan ben je ineens alles kwijt. Dus daar ben je eigenlijk te afhankelijk voor. Dus daarom is het ook, vind ik, heel mooi als mensen lokaal modellen gaan draaien, kleinere modellen. Weet je wat je natuurlijk ook ziet? Ja, dan zie ik wel kansen en denk van, nou ja, dat is wel goed.
Ja. Als je nou binnen organisaties kijkt, hè, waar zie je dan de grootste veranderingen bij welke functies, rollen, soorten werk?
Nou, heel, heel erg development.
Hadden we nooit gedacht.
Hadden
hè?
We nooit gedacht.
Kinderen moesten gaan coden. Was belangrijk.
Is echt belangrijk. En ik denk, kijk, om te starten is het lastig. Ik denk nog steeds best wel handig als je een beetje code snapt. Want hij fabriceert code, black box, geen idee. Wat voor connecties heeft hij gemaakt? Wil je dat wel? Enzovoort. Maar ook heel erg marketing. Dat zie je ook gewoon heel... Ja, dat weet je zelf natuurlijk ook. Marketing is ook gigantisch. Nou, ze noemen het natuurlijk altijd customer service. Er zijn heel veel voorbeelden. Een chatbot neemt het over. En dan, toch weer, maar weer de mens. Want wat een getrut.
Ja.
Wie van de luisteraars nu ja zeggen of nee zeggen is blij met zijn chatbot? Ja, ik ben nog geen één keer een goede tegengekomen. Een customer service chatbot. En ik kan je echt nu allemaal voorbeelden geven. Dat ik denk van, jonge.
Hey, en dan heb je alles ingevuld. En dan krijg je daarna toch nog een mens aan de lijn. Die stelt je dezelfde vragen. Jongen, dan denk ik, ja, maar het staat hierboven het in het vet. Wat ben je nou aan het doen?
Zo slecht is het allemaal.
Toch? Ja, er valt echt nog wel heel veel te doen.
Ja. Ik,
maar wat denk je van, hoe zie jij accountants? Recht natuurlijk. Hè? Recht is natuurlijk voor een belangrijk gedeelte gewoon taal.
Ja, is taal.
Ja.
Ja. Nee, maar het is ook alleen maar fijn, joh.
Want?
Nou ja, weet je. Nee, ik moest even aan een notaris denken. Betaal je €651 voor een documentje dat hij gekopieerd heeft. Maar omdat er een autoriteit, een stempel op staat, betaal je die €651. En ik bedoel, ik gun ze zijn baan en ik gun ze zijn skivakantie. Maar het is toch ook een beetje onzin. En de wereld is al veel te juridisch geworden. En als dat gewoon makkelijker en sneller en prima. Businessmodellen staan dus van al die partijen op zijn kop. Want ja, accepteren we het nog? Er zijn natuurlijk heel veel partijen. Ik moest even aan ASML denken. Die zeggen tegen de advocatenkantoren die zij hebben van, hey, we doen nu ook heel veel dingen zelf. Dus waar excelleer je nog op?
Ja.
Dus ja, dat zijn wel... Nou, dat is ook de disruptieve van die drie. Weet je, iets nieuws verzinnen. Dat gaat dus industrieën echt fundamenteel veranderen.
Ja.
En hoe dat uitpakt...
En er worden natuurlijk vooral eerst heel veel kleine dingen uitgecarved. Hè? Dat vind ik altijd interessant. Er worden kleine stukjes. Want dat vind ik altijd gaaf van startende ondernemers. Die kijken dan naar de wereld en denken, nou, dat kan toch wel slimmer. En die pakken dan zo'n klein stukje eruit. En dat doen ze dan slimmer. Maar dat betekent wel dat... Nou ja, dat of dingen veel goedkoper worden, of dat er andere mensen dat werk niet meer hoeven te doen. Er zit natuurlijk altijd een consequentie aan.
Ja, die consequentie willen we natuurlijk niet vaak zien. Weet je, want dat is lastig. Maar goed, dat gebeurt.
Ja. Een vraag die ik veel langs hoor komen, en ook wel een zorg, is dat mensen zeggen, ja, maar als er heel veel van dat instapwerk, het werk wat voor heel veel mensen routine is geworden, wordt overgenomen door AI, dan hebben we geen instapbanen meer. Dan kun je dus niet de junior advocaat of de junior accountant of de junior marketeer worden, want dat werk is er gewoon niet meer.
Ja, en dat is een hele goeie. Kijk, als jij dit voorbereidt, hè, dit gesprek, dan normaal gesproken lees jij, dus je googelt wat, je leest wat in over Ben en je verzint wat vragen en dan doe je het gesprek. Nu zeg je van, geef me alles over Ben. Geef me originele en aparte vragen. Wat zou Ben antwoorden op deze vragen? En dan ga je nog een keer. Dus je bereid je zo voor. Dat kan je met co-work doen en heb je de uitkomst. Maar dan mis jij het proces van het doen. En bijvoorbeeld voor de instapbanen, is dat proces van dat je ermee bezig zijn, dat is heel belangrijk, dat je het doorleeft en dat je het voelt. Ja. Want anders ben je een pratende pop. En die instapbanen verdwijnen. Dus al die mensen die beleven dat proces niet meer. En dan zeg je van, joh, ik hoef ook het proces hoe ik een auto maak niet te weten. Want ja, mijn auto is één druk en ik ga naar iemand toe. En de stekker gaat erin en de software wordt geüpdate. En het is allemaal goed. Dat klopt. Maar er zijn bepaalde skills die in ieders vak, bijvoorbeeld van een advocaat of van een podcast host of van een programmeur, die skills mag je niet verliezen. En ik heb dat inzicht kreeg ik door mijn gids toen ik ging wandelen in Amerika. Dat was zo, ik had een gids. Ik ga ieder jaar wandelen in een national park in Amerika. En dan krijg je een internationale groep en dan heb je ook een gids. Want dat vind ik veilig, want er zijn ook beren. En ik wil niet opgegeten worden door een beer.
Verstandig.
Verstandig. Ja. En dus die gids was tegen alles wat digitaal was. En ik heb natuurlijk een Apple Watch, satelliet ontvangst, alles, navigatie, al offline de route gepakt. Daar is een beekje, daar is een boom die mooi is. Ik weet alles. En hij begon echt van, ja, het is echt belachelijk, schandalig enzovoorts. Ik zeg, waarom? Hij zei, ik wil kunnen navigeren met een kaart en een kompas en op de sterren. En toen, hij gaf mij zo'n mooi inzicht, dat zei ik, ja, jij bent een gids. Jij moet kunnen navigeren op een kaart en een kompas. Ik zeg, ik ben een amateur, een loper, ik huur jou in, ik hoef dat niet te kunnen. Dus je moet heel goed bedenken als individu, maar ook als organisatie, wat is de kern, we komen weer bij de kern, wat belangrijk is voor jou. Dus navigeren met een kaart in Europa als je op vakantie gaat. Nee, we hebben Google Maps, we hebben Google Maps blijven doen. Ik vind dat niet zo belangrijk en anders vraag ik het. Weet je, als het uitvalt, maar het valt niet uit, prima. Maar er zijn eigenschappen van een bedrijf kan iets maken of iets ergens voor bedoeld zijn, of jij kan ergens voor bedoeld zijn, dat wil je niet verliezen. Dat ik een boek kan lezen, gewoon pagina 1 tot en met pagina 400, en ik kan mij gewoon 8 uur concentreren op letters. Dat is voor wie ik ben heel belangrijk. Als ik dat vermogen verlies en ik heb de aandachtspannen van een goudvis, dat heb ik trouwens, maar ik merk dat hoeveel moeite ik heb met dat boek lezen. Maar ik moet dat boek lezen, want dat hoort bij wie ik ben. Ja, en AI neemt dat van me af. Dan denk ik van, even niet. Ik moet dat boek lezen. Nee. Nou, en iedereen moet, en ook organisaties, moeten dus bepalen, wat is de kern? Dus is jouw kern advocaat en je hebt die junior advocaten niet meer. Dan moet je die stagiaires aannemen. Dat kost jouw geld. Dan je moet ze opleiden. Want anders hoor je je bedrijf uit. En dan denk je, joh, dan ben ik met pensioen. Heb ik mijn bedrijf lang verkocht? Joh, be my guest. Maar ben je voor de lange termijn om de wereld mooie, aantrekkelijke, duurzame, inclusieve en gave te maken? Dan moet je daarin investeren. Hoe vervelend dat ook is. Zoals Ben het vervelend soms vindt om 8 uur te moeten lezen. Maar dat kan niet anders. Dat is je leven lang leren. Het is een onderdeel daarvan.
Ja,
wat mag je niet verliezen?
Ja, en dat moet je dan dus in oogschouw houden. Dat als je iets wegsnijdt wat misschien handiger, slimmer, sneller kan met AI. Maar het gevolg is dat mensen niet meer leren.
Juist.
Dan moet je heel goed nadenken hoe je dan of dat oplost. Of dat je het gewoon niet gaat automatiseren.
Juist. Want namelijk anders hoor je kerncompetenties uit. En heel veel mensen weten kerncompetenties niet eens. Dus dan prima. Maar een bedrijf moet dat natuurlijk weten. Ook als mens moet je dat weten. En dat moet je juist stimuleren door leven. Dat moet je juist prikkelen. En als je dat niet prikkelt, ja, dan hoor je ze uit en dan ben je weg. Dan ben je kapot. Dan ga je dood. Dat is ook niet erg, want uiteindelijk gaan we allemaal dood. Maar toch is het voor die 85 jaar dat je leeft handiger als je dat een beetje bewaart.
Ja. Nou, om niet te stoppen bij de dood, gaan we straks verder praten met Ben van den Burg. We gaan eerst even naar een kort leermoment met Tom Bos.
De tip van Tom.
Oké, in de tip van vandaag gaan we het hebben over de praktische toepassingen van AI in leerprocessen. Het is namelijk zo dat we zien dat iedereen het vandaag de dag heeft over AI en natuurlijk ook het gebruik in leren en ontwikkelen. Hoe pas je dat nou precies toe en waar zit heel veel waarde? En ik wil allereerst beginnen met een tip om dit even wat simpeler te maken en in het licht van skills-based arbeidsmarkt te gaan toepassen in jouw werk. En wat ik daarmee bedoel is dat je ook binnen AI natuurlijk heel goed kan kijken van wat zijn de kernskills die je nodig hebt. Het is niet, AI is niet één skill, daar zitten heel veel vaardigheden onder. En als je die een beetje ontleedt, dan kan je dus zorgen dat je gaat focussen op de kern die echt belangrijk is voor in jullie organisatie. En het kan bijvoorbeeld zijn ethisch gedreven goede beslissingen nemen of juist dingen toepassen. in je werk en dat soort dingen. Maar het gaat erom dat je heel goed nadenkt, wat is er nu nodig om onszelf verder te helpen in deze organisatie? En pak dan gewoon één ding, het liefst dus één deelskill zou je kunnen zeggen, binnen AI en ga die toepassen. Nou, dan heb je ook heel veel AI-middelen die dat leren weer heel erg kunnen vergemakkelijken. Een van de dingen waar wij nu heel veel hele goede ervaring mee hebben, is dat vroeger toen ik ooit werkte op de opleidingsafdeling bij Mensis, toen bestond daar nog ruimte om een opleidingsadviesgesprek te hebben met een opleidingsadviseur. En dat was best ooit een groot team, begreep ik ook, van mensen die dus beschikbaar waren vanuit HR, waarmee je dan een gesprek kon hebben over je loopbaan of welke opleiding. En sterker nog, dan stond er een hele kast vol met allemaal opleidingsgidsen van allemaal opleiders. En dan ging die persoon jou helpen om te zoeken, wat is een relevante en toepasselijke opleiding voor mij? Nou, op dit moment hebben wij gewoon een leercoach in ons platform gezet. Een AI waarmee je een gesprek kan voeren. Ik moet zeggen dat die eigenlijk best wel gemeen is. Of tenminste, hij vraagt wel heel erg door. En dat zorgt ervoor dat ik in ieder geval een wat strakker beeld kreeg van welke vaardigheid ik nu daadwerkelijk moet ontwikkelen. En ook welke opleiding of training of e-learning of wat dan ook daarbij past. Dus dat zijn van die hele makkelijke manieren om nu al mensen te gaan helpen om überhaupt de keuze over wat ze moeten leren te gaan versterken. Of eigenlijk te concretiseren, moet ik zeggen. Zo krijg je dus eigenlijk al heel veel makkelijker invulling aan leerbehoeften. En dat is denk ik een beetje een ondergesneeuwd gedeelte binnen leren en ontwikkelen. We hebben het heel veel over sneller e-learning ontwikkelen met AI. Nou, dat kan natuurlijk inderdaad ook. Je kan in de trajecten de resultaatmetingen doen met AI. Je kan je rapporten over de opbrengsten analyseren met AI. Dat soort dingen, dat is natuurlijk ook allemaal waar. Maar als ik dan zou mogen zeggen, waar begin je? Dan is het ook aan het begin van het proces. Want eigenlijk dat gesprek met die opleidingsadviseur was super waardevol. En dat is een beetje door ook, ja, ik denk bezuinigingen en efficiëntie binnen organisaties. Is dat erg naar de achtergrond verdwenen. En eigenlijk gezegd van, nou, dat moet je met je leidinggevende doen. Veel leidinggevenden kunnen natuurlijk ook wel zo'n gesprek voeren. Maar het is niet per se zo dat dat allemaal vlekkeloos gaat. En een leidinggevende moet heel veel verschillende soorten gesprekken kunnen voeren. Wat jouw opleidingsbehoefte is en welke opleiding daarbij past, is een hele specifieke. Dus kan je hartstikke mooi en schaalbaar inrichten binnen je organisatie met AI. En geloof me, als je er eens een keer mee gaat experimenteren, die AI's die kunnen best wel strak doorvragen. En daardoor krijg je echt best wel een veel duidelijker beeld van je leerbehoefte. Dus dat zou mijn tip zijn. Begin daarmee.
Lang leven leren. De podcast.
Ja. Ben, we pakken weer een stelling. We waren geëindigd op, we gaan toch allemaal dood. Dus we zijn lekker bezig. Dit vind ik wel een interessante. Want we gaan het een beetje hebben over, oké, waar heb je dan aan te trainen en te leren in de organisatie? AI is geen technische skill, maar het is een basisvaardigheid. Zoals schrijven of rekenen.
Ja, zeker weten. Ja? Dit is toch geen stelling, dat is toch logisch?
Nou ja, waarom? Leg het maar even uit. Het is nogal de vergelijking met rekenen of schrijven. Dat is nogal wat.
Ja, maar het is hetzelfde als je niet kan fietsen, als je niet kan... Kijk, als je niet kan rekenen, heel veel mensen kunnen in de wereld niet rekenen. En kunnen ook niet, ik bedoel, er zijn 2 miljoen laaggeletterden in Nederland, dus heel veel mensen kunnen ook niet lezen, dus prima. Maar ik vind het nu bijna als basis dat je... Kijk, en dat...
En wat moet je dan kunnen? Wanneer heb je in ieder geval... rekenen en schrijven heb je een soort basisniveaus. Dat hebben, met AI hebben we dat niet echt, volgens mij.
Nee, ja.
Wanneer heb je het in ieder geval genoeg onder de knie om te snappen waar we het met z'n allen over hebben?
Kijk, ik vind het niet snappen dat je ChatGPT, denk dat het Com is of NL, weet ik niet. Ja, Com natuurlijk. Dat je dat opent en een vraag prompt en je krijgt een antwoord en dan denk je van, ik werk met AI. Ik vind zo'n vader...
Daar kom je niet meer mee weg.
Nee, daar kom je, dat slaat helemaal nergens op. Volgens mij hoort er veel meer bij dat je snapt wat er gebeurt. Dus dat je de onderliggende van waar. Kijk, je moet veel meer van waarom geeft hij dat antwoord? Waar zou dat antwoord vandaan komen? Ik weet heel veel mensen doen dat niet, maar een antwoord klaar. Ik vind het allemaal prima. Maar dat zie ik wel veel te weinig. Ik vind dat mensen kritischer moeten zijn met wat er gebeurt. Dus, kijk,
ik vind het grappig wat je zegt, hè? Ik merk dat zelf ook. Ik ben redelijk actief bezig met
je kan er niet voor slapen, hè?
Nou, ik slaap er prima van. Maar ik ga een beetje laat naar bed nu en dan. Dus ja. Maar dat komt omdat ik iets heel leuks aan het maken ben. Dan. Wat ik zelf merk is dat... als ik het met mensen daarover heb, zeggen ze ja, maar... En dan die gebruiken dan inderdaad ChatGPT en die typen dan wat in. En zeggen ze, ja, er komt altijd een beetje een soort eenheidsworst uit. En dan zeg ik, ja, als je hem niet vertelt waar het over gaat. Wie jij bent. Wat je wil.
Wat je wil,
nou,
ja.
Al die andere vragen die je moet vertellen. Ja, dan komt de eenheidsworst uit. Maar als je dat wel doet. En, niet geheel onbelangrijk. Je hebt content. Hè, dus ik heb 4 boeken geschreven. Nou, als ik die erin gooi. Dan snapt hij veel beter hoe ik bijvoorbeeld schrijf. Hè, hoe ik mijn taal gebruik. Ik maak natuurlijk heel veel podcasts. Als ik heel veel transcripten ingooi. Dan snapt hij heel veel beter hoe ik praat. Hoe ik programma's structureer. Hoe ik vragen stel. Wat ik interessant vind.
Ja.
En dan komt er ineens iets heel interessants. Dan kan je er veel meer mee.
Ja, maar nu zie ik het nog steeds op het... en dat is heel belangrijk.
Gebruik.
Weet ik, op het vaardigheden gebied.
Okay.
Weet je, ik weet hoe ik een tool, hoe ik Excel... Ik heb een Excel-cursus gedaan.
Ja.
En wat jij net zegt, dat je prompt engineering. Je weet hoe je de vaardig kan zijn met een chatbotje.
Ja.
Ik vind de.
Wat is de volgende stap dan?
Ja, is voor mij. Er zijn nog 2 stappen daarna voor mij. Dat is geletterdheid. Dat je snapt van, weet je, wat ik net zei. Herken je, snap je waarom die antwoorden zo zijn op ze zijn? Weet je, want hij is getraind. Bijvoorbeeld, vraag je tussendoor. Wat is de McDonald's onder de taalmodellen? Weet je dat? Het is even grappig.
McDonald's onder de taalmodellen.
Ja, dat is namelijk ChatGPT.
Ja.
Die is zo ingesteld dat iedereen wel tevreden is. Claude is al iets meer. Die geeft iets meer kleur aan. En Gemini ook. Dus die zijn extremer in de antwoorden. Maar snap je dus. Hé, dat is de McDonald's. Snap je, ik heb een system prompt erin gedaan. Dus ik heb verteld wie ik ben. En wat ik. Weet je, dat die al standaard een beeld heeft van wat jij wil. En dat noem ik. Dus eerst kan je ermee werken. Weet je, en daarna is de vaardigheid. Dus dat is een vaardigheid. En dat je dan de geletterdheid is. Dat je snapt hoe het zit. De volgende stap is. Dus belangrijk. En die vind ik dus. Ben ik heel erg mee bezig. Is dat je de controle erover hebt. Dus als jij. Dat noemen ze agency. Digital agency. Dus als jij zegt van. Ik ga laat naar bed. Dan denk ik van. Oké. Jouw geletterdheid zo goed zijn, want je snapt precies hoe het zit. Jouw vaardigheid zo goed zijn, want jij snapt waar het vandaan komt en hoe het zit en wie de macht heeft en waarom Nvidia jou gek maakt. Waarom ze je verslaafd willen maken. Waarom jij een coach hebt die een ChatGPT coach of een geliefde in een andere chatbot. Allemaal prima. Maar digital agency betekent dat jij de controle hebt wie jij bent vanuit jouw waarde. Dat jij denkt van oké. Hey, dit klopt wel, dit niet, ik kies hiervoor. En als je dus te laat naar bed gaat, dan heb je, dan verlies je even agency, want je wordt beheerst door zo'n klote machine. En dat, ik klopt maar niet zeggen.
Ja hoor, een klote machine.
Nee, daar baal ik gewoon van.
Ja, waar ervan?
Een vervelende machine. Dus, want je moet als mens, moet je die agency houden, dat je dat zelf beslist, maar ook als organisatie.
Ja.
En nu gaan we naar organisaties.
Maar dit is grappig, hè? Bij mij is het... ik zit in de bouwersfuik. Ik kan bijvoorbeeld, als ik muziek aan het maken ben, kan ik me ook zelf verliezen. En dan is het ook ineens 1 uur 's nachts.
Ja.
Of als ik een spelletje aan het doen ben met mijn kinderen.
Ja.
Die al ernstig volwassen zijn. Maar dan verdwijn je er ook in.
Ja.
Maar ik snap heel goed wat je bedoelt.
Nee, agency is niet alleen dus weerstand bieden wat ik zei en kiezen. Maar het is uiteindelijk ook, oké, ik kies ervoor om dit te bouwen. Snap je?
Ja,
want ik kies om dit niet te bouwen. Ik kies ervoor van, hey, ik ga mijn werk automatiseren. Dus dat is ook een keuze. Dus het is veel meer dat je de controle hebt. Want je hebt al die vaardigheden en die geletterdheid. Je snapt hoe het zit. Je snapt wat de achtergrond is. En dan is de volgende stap van, hey, ik snap alles. En eigenlijk zit je op dat gebied zit je natuurlijk wel in. Want jij kiest ervan, hey, dit gedeelte van mijn werk kan ik optimaliseren. Kan ik beter maken. Kan ik meer mensen blij en gelukkig maken.
Maar je hebt helemaal een punt hoor. Ik heb echt last dat ik er inderdaad in verdwijn.
En dat is, dus, maar het heeft natuurlijk een zwaard heeft altijd meerdere kanten.
Ja. Maar zeg jij dan ook, dit zijn de 3 niveaus die we eigenlijk waar organisaties medewerkers bij moeten helpen. 1, zorgen dat je überhaupt
snapt hoe het zit.
Ermee kan werken.
Ja.
B, dat je snapt waar werk ik eigenlijk mee.
Ja,
ik had laatst iemand, dat was wel heel grappig, die zei, die had een vraag gesteld om iets uit te rekenen aan ChatGPT.
Ja.
En er kwam iets uit. Toen dacht hij, volgens mij klopt het niet. Toen zei hij, volgens mij is het niet 26, maar 27. Toen zei ChatGPT, ja, je hebt gelijk.
Ja,
ja maar het is een large language model. Ja. Hè? Het is geen Excel.
Ja,
dus als je dat niet
prognose,
als je dat niet door hebt,
Klopt.
Dan kan je wel eens verkeerde beslissingen maken.
Ja, nee, dus, en dat is altijd alles controleren. En
ja, het is toch een beetje aan een Neerlandicus vragen of die een ingewikkelde wiskundige berekening
dat
wil
moet
doen.
Je niet doen. Dat
nee,
dat
is niet handig.
Nou, en als laatste stap die je zei, is inderdaad van de keuzes maken. En dus de keuzes wat wel en wat niet. En ook dan kan je inderdaad ook beslissen, ik ga bouwen als een gek.
Ja, ja. En daar zit en dat vind ik wel grappig, dat vertelde je natuurlijk in het vorige blokje. Daar zit ook die afweging in, we kunnen dit slim of slimmer doen met AI, maar het gevolg is
mooi.
Dat mensen niet meer de basisvaardigheden leren. Dus gaan we er toch niet doen.
Lekker hè?
Ja.
Ja, precies. Want bij mijn core competentie past dat ik dat, dit moet ik leren. Dat lezen enzovoort, wat ik net zei.
Ja.
Lekker man.
Ja, oké. En dan is de vraag of je dat ook nog even wil oplossen. Want het zijn drie best wel ingewikkelde dingen. Hè? Vaardigheden, dat lukt nog wel. Een leuke workshop doen. Geletterdheid gaat ook nog.
Agency is een hele lastige.
Naar dit programma luisteren mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden. Learning and development mensen. Ja. Die moeten dan dit gaan fixen in de organisatie. Want die krijgen dan te horen van de CEO of van de hoofd HR. Die zeggen, ja, we moeten dingen met AI. Bedenk even een programma.
Ja, nou ik zou... Kijk, ik vind ook als je het nog niet mag gebruiken. Ik neem wel de belastingdienst, dus die zal ik weer even bijhalen. Kijk, die geletterdheid. Ik vind dat een organisatie dat sowieso wel. Weet je, dat je snapt Excel of AI werkt. Weet je, dat je prompten. Al die standaard geletterdheid. Die vaardigheden. Dat moet je doen. Vervolgens is natuurlijk het gebruik, weet je wel. Ja, daar moet je de guardrails hebben, dat je die snapt. Weet je, dat zou een organisatie ook kunnen faciliteren. Toch?
Ja.
En een organisatie kan ook van, willen we dit wel? Hier kiezen we niet voor. Hier kiezen we wel voor. Dat kunnen ze ook prima doen. Dus eigenlijk kan een organisatie die drie niveaus, kunnen ze allemaal perfect organiseren. Het blijft natuurlijk heel vaak hangen in een vaardigheidje. Weet je, van ik kan dit. Maar ik denk juist, en ook uitleggen. Weet je, als je van, we kiezen wel voor dat model en niet voor dat model. Daardoor kan je dat niet. Maar dat is niet erg. Want wij vinden belangrijk dat jij wel, die junior die dat leert, dat je dat wel doet. En wij vinden belangrijk, je mag niet zeg maar standaard samenvattingen of woorden uit een juridisch stuk halen. Dat willen we niet. Want we willen dat je met zoeken dat ook nog kan. Of je mag het op dagen niet. Je kan van alles verzinnen om die guardrails goed te hebben. Uitleggen ook.
Ja. De uitdaging lijkt me ook dat alleen al met die vaardigheden ontwikkelen. Ja, je kan natuurlijk traditioneel doen we dan een workshop of een training. Ja. Of we doen een soort mentorprogramma. Hè, dat iemand dus een soort superuser hebt en die legt het dan wel uit aan de collega's. Het ingewikkelde is natuurlijk dat alles verandert zo snel. En iedereen is hier zo mee bezig. En voordat je het weet is er weer een nieuwe koppeling mogelijk. Of een nieuwe ding mogelijk. En dan, dan kan je weer bijna opnieuw beginnen. Dus hoe hou je dat?
Dat heel simpel.
Hoe hou je erbij?
Ja.
Wat fijn dat jij dat simpel
hebt. Weet je. Je moet gewoon je poetst je tanden. Je gaat iedere dag onder de douche. Weet je wel, het is gewoon iedere dag doe je, weet je wel, is het 20 minuten. Ben je gewoon bezig met, wat is er nieuw? Wat voor nieuwe toeltjes? Hoe zit dat? Ik test even een toeltje uit. En je bent gewoon 20 minuten aan het spelen.
Aan het klooien.
Aan het klooien. Ja. Mensen moeten ook veel meer klooien. Er komt niks uit, dat weten we. Maar
nou, er komt niks uit.
Ja, ofwel. Weet je, dat is allemaal niet belangrijk.
Er hoeft niks uit te komen. Maar stiekem komt er heel veel uit.
Nee, maar daarom. Ja. Maar dat is juist het mooiste. Mensen denken ook van, mijn doelstelling is dat ik een diploma krijg van dat ik alle AI-vaardigheden beheers. Kap er even lekker mee. Het gaat om het proces dat je er lekker mee bezig bent.
Ja. Ja.
En als jij een sticker wil of een plaatje, krijg je van mij een plaatje.
Ja, ja, je moet weer terug naar de basis menselijkheid, namelijk spelen. Dat wij willen spelen. Toch?
Ja, inderdaad. Ja. Huizinga. Gewoon spelen met elkaar. Ja. En met AI.
Ja, net een heel leuk boek over gelezen.
Welke dan?
Playful.
Oké. Okay.
Van Cass Holman heet ze volgens mij.
Ben je ook zo slecht in namen?
Ja, want ik vind het al heel knap dat ik dit heb onthouden.
Dat vind ik ook heel knap. Ja,
ik ben heel trots op mezelf.
Ja, snap ik.
Het is heel grappig, want ik merkte dus door het lezen van dat boek, waaruit ook komt, spelen zorgt ervoor dat mensen supersnel leren. Dus misschien moeten we daar een volgende aflevering over maken. Maar ik herkende zo ook die hele fase waar ik nu met AI in zit. Ik ben gewoon lekker aan het spelen. En ik weet van vroeger, toen ik een klein mannetje was. Ik kon ook nooit stoppen met spelen.
Ja, tuurlijk.
Was
ja.
ik lekker buiten en dan ja. riep mijn moeder me, weet je wel. En dan deed ik net of ik het niet hoorde.
Ik wil heel graag hierop aanhaken.
Dat mag.
Kijk, ons dominante denken wordt heel erg bepaald door tech tegenwoordig. En tech is trial and error, efficiency, target setting. Daar moeten we naartoe. Dus het is heel erg...
Doelgericht,
rationeel. En ook daar worden we ingericht. Maar er zijn heel veel elementen of industrieën. Weet je, ik wil niet eens dat een ziekenhuis iemand moet beter worden. Maar als zij op efficiëntie gaan werken, ja, je moet mensgericht werken. Of het onderwijs, kom op zeg, in minuten bijhouden hoe snel je iets geleerd hebt. Weet je, dat moet je andere waarden moet je hebben. Maar omdat die waarden in andere die we uit de tech hebben, in andere industrieën worden overgenomen, ja, dat is gewoon niet zo handig. Ik had het over arbeidsproductiviteit. Denk je nou echt dat ik ermee zit? Hè? Heel veel mensen wel. Nou, ik echt niet. Dat bij de overheid is de arbeidsproductiviteit, dat is echt gewoon zo vlak als men zijn kan. Dat gaat niet zo omhoog. Joh, laat die ambtenaren. Want die zijn zorgvuldig. Ik noemde net over die ambtenaren, over informatiesystemen. Die zijn zorgvuldig. Die denken na. Die zijn niet opportunistisch. En dat wil ik ook niet, dat ze opportunistisch zijn bij de Belastingdienst.
Nee, stel dat ze daar als een start-up zouden werken.
Alsjeblieft niet. Ja. Dus, en dan moet iedereen, want je gaan we meten hoe efficiënt een ambtenaar is. Nee, die moet inefficiënt zijn. Dat is prima. Nou, dus dat is ook weer, dat is ook agency, hè? Snappen hoe het dus zit, waar ik wel voor kies en niet voor kies. Nou, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Dus jij triggerde mij met wat je net zei.
Ja, ja. Nou ja, dat is hoe een gesprek werkt, toch? Dus dat is alleen maar goed. Ja. Hey, laatste vraag aan jou. De L&D-mensen, HR-mensen, leidinggevenden die luisteren naar deze podcast, zijn lichtelijk geïnspireerd, vonden het hopelijk een leuk gesprek. Zijn misschien ook een beetje in verwarring, dat is ook fijn.
Moet ook.
Wat raad je ze aan om te gaan doen? Dus wat kunnen ze zelf doen om een soort start te maken? Omdat het is allemaal ook heel groot en meeslepend.
Zij zelf voor de organisatie?
Voor de organisatie, maar het kan best zijn dat ze bij zichzelf moeten beginnen.
Ja, het is heel simpel. Wat ik tegenkom, bedrijven die heel serieus die drie elementen die wij noemden, gewoon vaardigheid, geletterdheid, agency, dat heel zorgvuldig implementeren. En soms is het niet leuk. Het leven hoeft ook niet leuk te zijn. Het moet interessant, boeiend, uitdagend. Dat zijn waarden die veel belangrijker zijn dan een leuk beetje. Oh, was leuk. Totaal irrelevant of iets leuk voelt. Totaal, moet ik nooit meer horen. Die dat heel serieus...
Moeten we nog een volgende podcast hebben, maar ik ben dol op leuk. Ja, we zijn totaal niet eens.
Ik vind het verschrikkelijk leuk. maar die dat serieus aanpakken, weet je, je merkt dat die organisaties het beste gaan. En dat die het verst komen. Gewoon dat, niet leuk, maar omdat het boeiend, interessant, gaaf, uitdagend, volgende stap. En waarom leuk verschrikkelijk is, we begonnen over de dood, we moeten eindigen, nou, we eindigen met de dood.
Ja, dat is altijd
iedereen leuk. Op zijn sterfbed, zeg nooit van, ik had een leuk leven. Nee, wat ze altijd zeggen van, ik had een goede relatie met mijn familie. Ik heb iets toegevoegd aan de samenleving. Het was boeiend. Die heeft altijd, noemen ze elementen, lees al die boeken over mensen op een sterfbed, hebben altijd elementen niet van, hedonistisch, lachen, ja. Nee, het is altijd dat ze betekenis gaven aan de ander en daardoor ook aan zichzelf. En daardoor, die HLMD, al jouw mensen, betekenis geven aan zichzelf, aan de ander, dus aan de organisatie, en daarna ook aan zichzelf. En dan gaan ze dood. Ja, zo
en uiteindelijk gaan we allemaal dood. Ja, ja. Dat is een fact of life. Ja.
Moet je niet als titel doen trouwens.
Ik denk wel dat het een goede clickbait is. Goede clickbait. Ben van den Burg, dankjewel. Ik vond het bijzonder leuk om met je te spreken. En ik schat zo in dat iedereen het heel leuk vond. Wij zijn nog niet klaar, want we sluiten af met een korte tip van Tom Bos om de impact van leren te vergroten.
De impact van leren.
Ja, en de impact van leren is vandaag het vergroten van de impact door AI direct in de praktijk te brengen. En dat kun je heel simpel doen door wat experimenten in te richten binnen jouw organisatie. En we zien veel training op AI-geletterdheid. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En dat moet je ook meteen doen. Maar als je wilt dat mensen AI breder gaan gebruiken, moet je ze zowel geletterd maken als ook uitdagen. Nou, dat kan je natuurlijk doen met kleine challenges of pilots. Wat ik ooit gedaan heb, is tegen mijn eigen team gezegd. Zoek allemaal naar één taak binnen je werk. Besteed die uit aan AI. Probeer het een maand en evalueer hoe dat gaat. En doe het vervolgens nooit meer handmatig. Dat is een hele mooie opdracht waar je mensen mee op pad kan sturen. Waardoor ze direct eigenlijk ervaring gaan opdoen. En het tweede waar je ook zeker weten mee aan de gang kan. Is in die AI-geletterdheidprogramma's. Wat bij ons nu heel goed werkt, is dat wij mensen praktijkopdrachten meegeven. Dus geen fictieve casussen, geen fantasieën over wat AI zou kunnen brengen. Maar een soort incubator-achtige benadering waarbij er meteen ideeën naar boven komen. En dan moet je dus als organisatie wel zorgen dat je iets gaat doen met die ideeën. Want mooie flip-overs in een zaaltje die vervolgens in de prullenbakken belanden. Daar heb je niks aan. Als het je nou lukt om die mensen in beweging te zetten. En laatst hadden we hier een hele mooie ervaring met een klant. Die daar uit zo'n traject, een leertraject, waarmee ze dus mensen geletterder hebben gemaakt. Maar ook met een soort van incubator die ideeën hebben opgehaald. En ook tot uitvoering hebben gebracht. Ja, dan is het rendement van dat leertraject natuurlijk gigantisch. En dat zorgt er ook voor dat de impact dus drastisch toeneemt. Ja, een simpelere tip kon ik natuurlijk niet geven. Stop er een praktijkopdracht in. Maar geloof me, deze tip kan ik zo vaak nog geven binnen organisaties. Niet alleen AI-geletterdheid trainen. Zorgen dat mensen ook daadwerkelijk dingen gaan bedenken en toepassen. Zodat je er ook daadwerkelijk meteen rendement van hebt.
Tom, dankjewel voor deze goede tip weer. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.